Dit is Gerard, voor degene die je niet kennen, Gerard Daarbroek, broeder uit onze gemeente. En
voor degene die me wel kennen, ben ik thuis ook Gerard.
Dat is de tweede goede grap van jou vandaag. Ik ga hem nu toch vertellen. We baden net voor de gasten die hier wellicht zijn. En toen bad ik ook dat we een gastvrije gemeente mogen zijn. Toen zei Gerard, dat is raar, gastvrij. Ja, je moet even nadenken. We zijn een gemeente waar dus ook gasten zijn.
Gastvolle gemeente.
Zo is het. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat Gerard op deze plek door u is neergezet om uw woord met ons te delen. Heer, ik wil u danken voor de tijd die hij de afgelopen week heeft genomen en gekregen om zich daarop grondig voor te bereiden. En ik wil u bidden of de woorden die hij gaat spreken ook uw woorden mogen zijn. Wilt u hem zegenen op deze plek? En wilt u deze gemeente, de harten van deze gemeente, de oren van deze gemeente openstellen om uw woord te horen en te begrijpen? Om Jezus wil. Amen. Dank je
wel. Goedemorgen allemaal. Wie kent deze dame? 1, 2, 3, 4. Ik weet nu iets over deze vier mensen. En als u heel goed oplet, weet u het ook. Dat is Paula van de bloedbank. En de vier mensen die hun handen hebben opgestoken zijn dus hoogstwaarschijnlijk bloeddonor. Nou, waarom vertel ik dat nou? Toen mijn dochter 18 jaar werd, nu 14 jaar geleden, toen nam ik er eens apart en toen zei ik, nu wordt ook de tijd, nu moet je gaan nadenken over orgaandonatie. Want er was op dat moment al een register ingesteld. Ik zei, moet je ook gaan nadenken of je wel ja of nee wil zeggen en met ja of nee in dat register wil komen. En we hadden het er zo over en ik noemde als argument, ik zei, een argument zou kunnen zijn wederkerigheid. Als jij zelf ziek zou worden en een orgaan van iemand anders zou willen ontvangen, dan zou het wellicht ook redelijk zijn om jezelf aan te melden met de bereidheid om een orgaan voor een ander te geven. Want het kan niet zo zijn dat je wel wil ontvangen van iemand anders, maar dat je als het erop aankomt dat je ook iets wil geven, dat je dan zegt, nou, dat dan maar niet. Toen werd ze even stil, en toen keek ze me eens aan en toen zei ze, pap, ben jij al bloeddonor? Die avond hebben Wilma en ik ons allebei gemeld bij de bloedbank. En sinds 14 jaar ben ik dus nu bloeddonor. En Paula, want zo heet ze, is een van degenen die regelmatig een naald in mijn arm jast om daar een half litertje uit te halen. We gaan het vandaag hebben over bloed. Ja, zo ziet dat er dan uit. Als je zo'n half litertje kwijtraakt. Ik hoop niet dat ik inmiddels mensen op de rand van flauwvallen heb gebracht. Sommige mensen kunnen wat beter tegen bloed dan anderen. Bloed was van de week nog op het nieuws trouwens. Tot mijn verbazing hoorde ik dat we 366 bloedgroepen hebben in Nederland. Ik had altijd gedacht vanaf de middelbare school dat we 4 bloedgroepen hadden. A, B, AB of O. En dat er nog een racesfactor bij kwam om het ingewikkeld te maken. Maar inmiddels blijkt dat we dus 366 bloedgroepen hebben in Nederland. Wist ik ook niet. Wat ik wel wist, is dat het iets is wat we allemaal hebben. En dat het een rode vloeistof is, kan je zien. Het is een beetje stroperig. En je hebt er een litertje of 5 of 6 van. Afhankelijk van hoe zwaar je bent of hoe groot je bent. En je hart die moet flink pompen. En zo in een minuutje tijd is je hart in staat om die hele hoeveelheid bloed je lijf rond te pompen. En dat is maar goed ook. En daar komen we nog op terug. Bloed, daar gaan we het over hebben, zoals al gezegd was. Ik wil eerst een stuk lezen. Een stuk lezen uit Hebreeën 10. En ik lees u Hebreeën 10 vanaf vers 4. Het wordt ook geprojecteerd. Bloed van stieren en bokken kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven, ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Eerst zegt hij, offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. Dan zegt hij, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit teniet kunnen doen. Terwijl hij na zijn eenmalig offer voor de zonde voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even verder staat er, aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Nou, het is net al gezegd door Paul, ik hoop je vanmorgen aan de hand van drie bijbelse thema's, een boel duidelijk te maken over bloed. Bloed is kostbaar. Bloed is onschuldig. En bloed kan ook vervangend bloed zijn. En daar kom daar zo meteen nog uitgebreid op terug. En ik hoop je daarna inderdaad iets te vertellen over het bloed van Jezus. Waarin al die drie aspecten van bloed samenkomen. Bloed, dat is de drager van leven. En dat komt ook tot uitdrukking in Nederlandse uitdrukkingen, in gezegdes. Je hebt bijvoorbeeld, je zegt je goed en bloed. En dat betekent nou, alles wat je hebt, al je bezittingen en je leven. Bloed wordt dus eigenlijk gelijkgesteld aan leven. Je kunt er niet zonder. Het is kostbaar. Er is ook een uitdrukking zoals die zegt je eigen vlees en bloed. En dat betekent zoiets als nou, je familie, al het belangrijkste, de allerbelangrijkste mensen die je hebt. En al in Genesis zie je dat bloed en leven met elkaar gelijkgesteld worden. Als God spreekt over vlees waar nog leven in zit, dan bedoelt hij vlees waar nog bloed in zit. Dat staat er dan ook bij. In Genesis 9 kun je dat terugzien. Bloed, dat is een hele bijzondere vloeistof. Kan je echt niet missen. Het is eigenlijk de drager van het leven. Waarom is dat eigenlijk zo? Nou, vroeger zou je daar niet zo goed antwoord op kunnen geven. Ja, je wist dat als al het bloed eruit was gelopen, dan was het leven er ook uit. Maar waarom precies, dat wisten we niet. En tegenwoordig hebben we daar wel beeld van. Bloed heeft allerlei functies in ons lichaam. Het bestaat uit verschillende soorten cellen die in een vloeistof drijven. Je hebt bijvoorbeeld rode bloedcellen en die vormen het transportbedrijf. Die vervoeren de zuurstof die je nodig hebt om te functioneren. En ze voeren het koolzuur weer af uit je lichaam. Dus die doen een heleboel werk vanuit je longen en naar je longen en naar je hele lichaam. Witte bloedcellen, dat is het leger. Ze verdedigen ons lichaam tegen indringers, tegen bacteriën. En als er dode cellen zijn in ons lichaam, dan worden die opgeruimd door de witte bloedcellen. Ze doen een hoop goed werk. Ze hebben de druk. De bloedplaatjes, dat is eigenlijk het ziekenhuis. Als ze aan lucht worden blootgesteld, dan vallen ze maar uit elkaar. En dan krijg je door een speciale stollingstof die erin zit, krijg je een korstje. Hartstikke handig. Dan zou je namelijk, als je een wondje hebt, meteen leegbloeden. En dan heb je het plasma zelf. En dat is behalve het transportmiddel ook de centrale verwarming. Want het plasma vervoert ook warmte door je lichaam. En die drie soorten cellen worden ook door het plasma vervoerd. Nou, als een van die functies zou uitvallen, en dat kan hè, door ziekte, dan heb je best een serieus probleem. Stel je voor dat je rode bloedcellen het zuurstof niet meer zouden kunnen opnemen. Dan krijg je zuurstofgebrek. Heet dat niet het HB-gehalte? Kijk even naar een Dokter, ja. Ik was van de week, of kort geleden bij de bloedbank. Ik dacht, neem Wilma mee, want dan kan ze mooi een foto maken. Dan hoef ik geen foto van Paula te laten zien, maar kan ik van mezelf een foto laten zien met een naald in mijn arm. Maar ik mocht geen bloed geven, omdat mijn HB-gehalte iets te laag was. En dat luisterde vrij nauw. Bij 8,5 mocht je bloed geven, maar ik had 8,1. Het was geen reden om naar de dokter te gaan, zei de controlerende arts. Maar het was wel al te laag. Dus ik kan nagaan hoe nauw dat luistert, dat die zuurstof goed vervoerd wordt. Ze waren bang, als er een halve litertje uitging, dat ik dan tegen de vlakte zou gaan. Met een HB van 8,1. Dus ik teleurgesteld naar huis, geen foto. Gelukkig vond ik Paula op internet. Als je geen witte bloedcellen hebt, dan kan een infectie je bijvoorbeeld noodlottig worden. En als je bloedplaatjes niet goed functioneren op wat voor manier dan ook, dan zou je kunnen doodbloeden door het kleinste wondje wat je hebt. En zonder plasma zou je misschien van de kou sterven. Ik weet niet, ik begin me nu op glad ijs te begeven. Want ik ben geen medicus en ik weet dat er hier diverse in de zaal zitten. Dus ja, jullie moeten maar corrigeren wat ik niet helemaal correct gezegd heb vandaag. We moeten van God zorgvuldig omspringen met bloed. Bloed mag niet worden vergoten, bloed mag niet worden gegeten. Genesis 9 zegt, vlees waar nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten. En ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten. En dat verbod op het eten van bloed, dat vond de Heer God kennelijk een heel belangrijke regel. Want in Leviticus staat ergens te lezen, in Leviticus 3, dat die regel voor altijd van kracht moet blijven. En die wet is kennelijk zelfs zo belangrijk, dat een van de weinige oud-testamentische regels is, die is overgebracht naar het Nieuwe Testament. Als Lucas zegt dat die ook voor de heidenen moet gelden. Lees maar eens mee in Handelingen 15. Daarom, zegt Lucas, ben ik van mening dat we de heidenen die zich tot God bekeren, geen al te zware lasten moeten opleggen. Nou, dat scheelt. Maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. Dus dat zijn voor God kennelijk heel belangrijke dingen. Dat we niet vlees waar bloed in zit en vlees en bloed zelf moeten eten. Dus ik weet niet of u wel eens bloedworst eet of daar een liefhebber van bent. Moet u daar nog maar eens over nadenken of dat een goed idee is. Ik eet dus geen bloed. Overigens was die strenge regels, die strenge regelgeving van het Joodse volk rondom dat contact hebben met bloed ook medisch gezien nog lang zo gek niet. Die waren hun tijd behoorlijk vooruit ten opzichte van de wetenschap van nu. Want tegenwoordig weten we dat er heel veel ziekten zijn die via bloed of via bloedcontact worden overgedragen. Sinds een aantal tientallen jaren weten we dat een ziekte als BSE, oftewel de gekke koeienziekte, dat die kan worden overgedragen door het eten van rood vlees. En dan daarna ook weer via bloedtransfusies. Dat is trouwens ook de reden dat toen wij ons 14 jaar geleden melden, Wilma, mijn vrouw en ik samen, als bloeddonor, dat ik wel mocht, maar zij niet. Want zij had 16 jaar daarvoor een bloedtransfusie gehad bij de geboorte van onze zoon Matthijs. En ze kreeg toen te horen, toen zij zich meldde als bloeddonor, dat ze 30 jaar geen bloed mocht geven. Omdat dat een beetje de incubatietijd was van die gekke koeienziekte. En daar, ze zullen er vast wel een veilige marge bij hebben genomen, maar ze mocht 30 jaar geen bloed geven. Nou, 10 augustus, over iets minder dan een week, dan is die periode van 30 jaar voorbij. Dan wordt Matthijs 30. Dus dan kan ze de volgende keer met ons mee en dan kijken we of ze dat nog weten bij de bloedbank. Mag duidelijk zijn, bloed bevat leven en bloed is ontzettend kostbaar in de ogen van God. En juist omdat bloed leven bevat en zo kostbaar is in Gods ogen, verafschuwt hij het als er onschuldig bloed wordt vergoten. Dat vindt hij vreselijk. En toch begint dat al heel snel als je in de Bijbel leest. Het begint al bij Kaïn. Kaïn had de twijfelachtige eer om de eerste te zijn in de Bijbel die onschuldig bloed vergoot. En nog wel van zijn eigen broer. Nou, dat kwam hem behoorlijk duur te staan. Hij werd vervloekt. Hij moest weg van de plek waar hij als boer het land bewerkte. En hij kreeg dan nog de belofte mee dat hij voortaan keihard zou moeten werken. En dat hij dolend over de aarde zou moeten gaan. Dat het werk niks, het land niet veel meer zou opbrengen. Saul, andere Bijbelse figuur, koning Saul, die dreigt ook zo'n blunder te begaan. Hij wil zelfs bij herhaling David vermoorden. En het is meestal zijn zoon Jonathan die hem daar gelukkig van weet te weerhouden. En hij waarschuwt zijn vader: pa, David heeft hier niks misdaan. Je zou onschuldig bloed vergieten als je hem om het leven brengt. En gelukkig is Saul, zeker in eerste instantie, later wat minder, voor reden vatbaar. En hij zweert zijn zoon dan nog dat hij David niet zal doden. Overigens, ironisch genoeg, is het David die vervolgens ergens verderop in de Bijbel zelf ook weer zo'n fout dreigt te maken. Hij wordt beledigd door een boer, Nabal, een steenrijke boer. En dan neemt hij zich voor om Nabal, en overigens niet alleen Nabal, uit te roeien, maar dan ook maar gelijk zijn hele familie even mee te pakken. Ze deden niet zo moeilijk in die tijd. En gelukkig is het de vrouw van Nabal, Abigail, die David daarvan weet te weerhouden. En David laat zich gelukkig ook weer op andere gedachten brengen. Het is wel een goede les voor ons allemaal. Als je zo'n letterlijk en figuurlijk rood waas voor je ogen krijgt en erover denkt om dingen heel erg verkeerd te gaan doen, vaar dan niet blind op je eigen gevoel. Maar misschien is er wel iemand om je heen die voor reden vatbaar is en die goede raad voor je heeft. God heeft mensen gemaakt naar zijn evenbeeld. En daarom laat hij een misdaad tegen het leven niet ongestraft. En dat maakt hij al heel vroeg aan de mensen duidelijk. Al in Genesis zegt hij: ik zal genoegdoening eisen wanneer jullie eigen bloed, waarin je levenskracht schuilt, wordt vergoten. Ik eis daarvoor genoegdoening van mens en dier. Van iedereen die zijn medemens doodt, eis ik genoegdoening. Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten. Want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. En toch is er telkens door de geschiedenis heen onschuldig bloed vergoten. De Heer Jezus werpt het de schriftgeleerden zelfs voor de voeten. Dat ze al vanaf het begin onschuldig bloed hebben vergoten. Van het bloed van Abel tot het bloed van profeten die vermoord zijn. Het is een doorlopende, letterlijk rode lijn door de Bijbel. Het kleeft aan hun handen. Het kan niet ongewroken blijven. Dat zal je maar gezegd worden. Daar maakte de Heer Jezus geen vrienden mee. Op het moment dat er onschuldig bloed is vergoten, dan ontstaat er disbalans. Dan zit er iets fout. Het is onrechtvaardig wat er is gebeurd. Dat vraagt, dat schreeuwt om straf, om genoegdoening. En dat zie je dan ook in het Oude Testament. Daar is de regel: een oog voor een oog, tand voor een tand. Een leven voor een leven. Oftewel, de balans lijkt alleen maar te kunnen worden hersteld door wraak. Nou, in onze cultuur, in de westerse cultuur, is dat heel moeilijk te begrijpen. Wij zijn daar een beetje te teerhartig voor, een beetje te watterig. Bij ons, als wij misdaden gaan bestraffen, dan gaat het bij ons niet om wraak of genoegdoening. Maar dan ligt het accent vaak meer op opvoeden, corrigeren, verbeteren van de dader. En dat leidt dan weer in de maatschappij tot ongenoegen als weer iemand te vroeg is vrijgelaten. Maar dat wraakaspect van straf, dat is bij ons wat meer naar de achtergrond geraakt. Als je bijvoorbeeld kijkt in de islamitische cultuur, dan zie je dat nog veel meer op de voorgrond treden. Daar ken je het fenomeen eerwraak, waar families elkaar soms blijft niet bij één, maar dan wordt er over en weer letterlijk gemoord. En toch kun je er niet omheen, het is ook in de Bijbel een principe dat als er onschuldig bloed wordt vergoten, dat er dan schuldig bloed is en dat schuldig bloed moet worden vergoten om dat onschuldige bloed te wreken. En als je dat dan leest in het Oude Testament, dan zie je dat dat wel met de nodige zorgvuldigheid gebeurt, gelukkig. Er waren uitgebreide voorschriften voor die bloedwraak, voor die wraak. Er moesten op zijn minst meerdere getuigenverklaringen zijn. Je mocht niet zomaar, als jij dacht dat het nodig was om onschuldig bloed te wreken, dan maar lekker zelf eigen rechtertje spelen en aan de gang gaan. Er moesten meerdere mensen zijn die gezien hadden wat er gebeurd was. Maar als dat dan ook was, was er geen alternatief meer mogelijk. Dan kon je niet met een los geld het goed maken. En als je, dat was dan weer wel zo, per ongeluk iemand gedood had, dan kon je vluchten naar een van de drie vrijsteden die er waren. In die vrijstad was je veilig, was je uitbeeld van de bloedwreker en dan mocht je niet gedood worden. Nou, gelukkig maar. Maar op die manier maakte God wel regels die voorkwamen dat er lang slepende vetes zouden komen en uitgebreide, aanhoudende, doorlopende moordpartijen zouden plaatsvinden. Onschuldig bloed moet gewroken worden. Vervangend bloed. God is rechtvaardig. Wie schuld is, verdient straf. Maar God is niet alleen rechtvaardig. God is ook liefde. Rechtvaardig en liefdevol. En in zijn wijsheid en in zijn liefde en in zijn rechtvaardigheid heeft hij al vanaf het allereerste begin een oplossing gezocht die zowel recht doet aan zijn rechtvaardigheid als aan zijn liefde. En die oplossing was dat een ander ter vervanging de straf kon dragen. Dat begon al heel vroeg. Dat begon ook alweer bij Adam en Eva. Adam en Eva hebben gezondigd, schamen zich, weten zich geen raad. En dan maakt God kleding voor hen van dierenvellen. Maar je moet wel realiseren wat daarvoor gebeurd is om die dierenvellen aan je lijf te krijgen. Om zo'n bontjasje te krijgen van dierengod. Daarvoor zijn wel dieren gedood. En eigenlijk kan je dat al beschouwen, ook al wordt dat nog niet hardop gezegd, als het eerste offer. Dit dierenoffer moest plaatsvinden, er werd bloed vergoten, omdat zij gezondigd hadden. Niet hun eigen bloed, maar dat van een paar dieren. Ander voorbeeld. Toen Mozes van de farao geen toestemming kreeg om met het volk uit Egypte te trekken. Nou, u kent het verhaal wellicht, dan volgt de ene plaag na de andere. En de laatste plaag was de dood van de eerstgeborenen, van iedereen die in dat land woonde. En alleen het Joodse volk kon aan die straf ontkomen. Maar hoe moest dat dan? Ze moesten bloed aan een tak doen en dat moesten ze smeren aan de deurposten van hun huis. En als ze dat dan deden, dan zouden de engel, de doodsengel, aan dat huis voorbij gaan en niet de eerstgeborene daar doden. Oké, maar waar kwam dat bloed dan vandaan? Daar moest natuurlijk weer een lammetje voor sterven. Dus ook daar, om de dood te ontlopen, moest er een lammetje sterven. En zo waren de mensen al heel vroeg vertrouwd met dat fenomeen van plaatsvervangend sterven. Een dier dat sterft ten behoeve van een mens. En dan natuurlijk de offerdienst. Nou, daar stierven talloos veel dieren. Dat het bloed dat had in die offerrituelen allerlei functies. Minstens 4 verschillende functies. Dat bloed dat bekrachtigde het verbond. Alsof God met bloed zijn handtekening zette onder het verbond dat hij met het Joodse volk had gesloten. Exodus kun je dat lezen. Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u heeft gesloten door u al deze geboden te geven. Dat lijkt me niet prettig om dat mee te maken. Die priester die moest werkelijk bloed gaan sprenkelen over de mensen heen. En je kreeg de spetters over je heen. Iets onprettigs, iets naars. Maar wel iets wat jou liet weten, hé, wacht even, dit is niet mijn bloed. Dat is wel van een ander. En dat is omdat God mijn bloed wil sparen. Hij had daar een verbond gesloten met dat volk. Tweede functie, de priesters werden er heilig door. Exodus 29, daar staat, besprenkel Aaron met wat bloed van het altaar en met zalfolie en sprenkel het ook over zijn kleren. Ook zijn zonen en hun kleren moet je ermee besprenkelen. dan zullen Aaron en zijn zonen, evenals hun kleren, heilig zijn. Die priesters werden apart gezet, op een heel merkwaardige manier. Daar werd bloed gesprenkeld. Overal zat bloed aan. Het lijkt me geen prettige rituelen. Het was naar, het was viezig. Het lijkt me dat het ook gaat stinken. Maar het was wel de manier dat je elke keer door al die bloedspetters en misschien wel door die lucht er steeds aan werd herinnerd van wacht even, dat is wel iemand anders die daarvoor gestorven is. Dus wel, en ik word geheiligd bij de gratie van de dood van een dier. Een derde functie van dat bloed is dat het reinigt van zonde. Mozes slachtte het dier en streek met zijn vinger wat bloed aan de horens van het altaar. Zo reinigde hij het altaar van zonde. Zelfs het altaar kon door bloed gereinigd worden van zonde. En tenslotte, het bloed bracht verzoening. Verzoening is dat je het weer goed hebt met elkaar. Dat het goed gekomen is tussen twee partijen. Want het bloed is de levenskracht van een levend wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrieten mee te voltrekken. Want bloed kan als levenskracht verzoening bewerken. Bloed bewerkt verzoening. In de Hebreeënbrief kan je lezen dat er zonder bloedvergieten geen vergeving kan plaatsvinden. Dat is goed om je te realiseren. Als je zonde doet, als je dingen verkeerd doet, dan doet God niet zo van, nou, ik zie het wel door de vingers. Het is ook niet zo wat ik sommige mensen hoor zeggen van, nou ja, ik heb wel veel fout gedaan. Of ze zeggen het over iemand, of ze praten over of ze naar de hemel gaan. En dan zeggen ze, ja, ik heb wel hele verkeerde dingen gedaan, maar ik heb ook hele goede dingen gedaan. Alsof je daarmee zelf het evenwicht wel weer kunt herstellen. Nou, ik heb nog nooit in de rechtbank gezien dat een moordenaar wordt veroordeeld. Nou, meneer P. heeft weliswaar een moord gepleegd, maar heeft ook 3 jaar voor zijn oma gezorgd. Dus laten we hem maar niet bestraffen. Je kunt niet zelf met goede daden je eigen slechte daden ongedaan maken. Die slechte daden verdienen straf. Zonder bloedgieten geen vergeving. En zo zijn er door de eeuwen heen niet duizenden, maar wel miljoenen liters bloed van offerdieren vergoten. Elke druppel sprak diezelfde boodschap. Ik heb een verbond met jullie gesloten. Ik heb jullie geheiligd, apart gezet. Ik heb jullie gereinigd. En daardoor, dankzij die daad, dankzij dat bloed, zijn jullie weer verzoend met mij. En zo ging die offerdienst maar door. Maar de tragiek was dat dat vervangende bloedvergieten wat daar de hele tijd plaatsvond, op de duur dat God het niet meer kon verdragen. Het kwam hem echt zijn keel letterlijk uit. Hij had er schoon genoeg van. Hij wilde het niet meer. Hij kon het niet meer zien en niet meer verdragen. Maar waarom was dat dan zo? Omdat het om je hart gaat. En dat offer, die offerdienst, is door de tijd heen vervallen tot een rite, tot een uitgehold ritueel. De mensen offerden en zondigden in één en dezelfde adem. Jesaja 66 zegt het zo, wie echter een stier slacht, maar ook een mens doodt, wie een schaap offert, maar ook een hond de nek breekt, wie een graanoffer brengt met het bloed van een zwijn, wie wierook brandt als deel van het graanoffer, maar tegelijk een afgod looft, zoals zo iemand zijn eigen wegen kiest en van zulke gruwelijkheden geniet, en dat gaat dan zo door. Maar God wil daar zeggen, dat kan niet. Het kan niet zijn dat je tegelijkertijd mij offers brengt voor je zonde en ondertussen vrolijk lekker doorgaat met zondigen. Dat kan niet. Zo heb ik het niet bedoeld. Daar hoort schuldbesef bij. Het gaat niet om uiterlijk vertoon. Het gaat om je binnenkant. Het gaat om wat er van binnen gebeurt als je dat offer aan het brengen bent. Dat je spijt voelt en dat je doorhebt dat het jouw schuld is dat dat lammetje zijn keel wordt afgesneden. Dit werkte niet meer. Er moest een krachtiger en beter oplossing komen. En natuurlijk wist God dat al. En had hij daar al in voorzien. En daar hebben we ook al over gelezen. Die oplossing is gekomen in de persoon van Jezus Christus. Die zei, hier ben ik. Ik ben het offer. Ik geef mijn bloed. Daar denken we aan bij avondmaal. Ik heb jullie uitgelegd hoe kostbaar bloed is, hoe belangrijk het is. Ik heb jullie verteld hoe God aankijkt tegen het vergieten van onschuldig bloed. Hij haat dat. En ik heb met jullie besproken dat God straf eist, maar dat hij vervangend bloed accepteert. En in het offer van de Heer Jezus komen al die drie lijnen samen. Jezus' bloed is kostbaar bloed. Kostbaarder dan het onze. Hij is tegelijkertijd God en mens. Zijn bloed draagt niet leven. Zijn bloed draagt eeuwig leven. Het kostbare bloed van Jezus was voldoende om niet één mens van zonde vrij te kopen, maar om de hele wereld, alle mensen van alle tijden, van zonde vrij te kopen. Openbaringen, daar lezen we over hem. Ze zetten een nieuw lied in. U verdient het, en dat gaat dan over de Heer Jezus, om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en dan komt hij, met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken van elke stam en taal. Gelukkig. Het bloed van Jezus heeft niet alleen in het Midden-Oosten mensen gered, maar het is ook hier gekomen en het is in alle werelddelen gekomen. Alle landen, alle volken, overal vandaan zijn mensen toegevoegd aan de gemeente, omdat ze zijn vrijgekocht van hun zonde, omdat er betaald is, dat de straf is voldaan door het bloed van Jezus. Omdat het voldoende was voor iedereen. Al zou iedereen op de wereld vandaag ja tegen Jezus zeggen, dan was het nog ruim voldoende, dat bloed van Jezus, om al die straf te voldoen. Het is kostbaar bloed. En Jezus' bloed is natuurlijk ook onschuldig bloed. Alleen het bloed van Jezus is bloed van iemand die werkelijk onschuldig is. Daarom was hij ook eigenlijk als enige in de positie om die kringloop van schuld te doorbreken. Maar dat is toch raar? God kan toch niet verdragen dat onschuldig bloed wordt vergoten om schuldige mensen vrij te krijgen? Nou, Jezus' liefde voor ons was kennelijk groter dan dat bezwaar. Jezus' liefde was kennelijk zo groot dat hij bereid was om niet schuldig bloed als vervangend bloed te geven, maar onschuldig bloed. Dat getuigt van zijn liefde. Hij heeft vrijwillig zichzelf als offer gegeven en zijn onschuldige bloed laten vergieten als een offer, zonder smet, staat ergens in Hebreeën. En in 1 Petrus staat, u weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht. Nou, dat is toch al aardig kostbaar, hè? Zilver of goud. Als genoegdoening, als je ergens voor bestraft moet worden. Dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd. Maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek. Van Christus. Na al die lammetjes is er nu het ultieme lam. Een mens zoals jij en ik, maar tegelijkertijd God en zonder zonde die zijn bloed heeft geofferd. En Jezus' bloed is vervangend bloed. Het zou gewoon rechtvaardig zijn, van Gods positie uitgezien, als straf voor onze zonde ons eigen bloed zou vloeien. Ja, niet leuk om te horen, maar het zou wel rechtvaardig zijn. Ik heb gezondigd, mijn bloed zou moeten vloeien. Dat zou gewoon normaal zijn dat ik de straf draag voor mijn zonde. Maar in plaats daarvan vloeide het bloed van Jezus. En dat spreekt ons vrij. En dat is voor God een volkomen acceptabel alternatief. Want het werd geofferd door iemand met een volkomen schoon, rein hart. Hebreeën 10, bloed van stieren en bokken, we hebben het al eerder gelezen, kan mensen onmogelijk van hun zonde bevrijden. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld, over zijn gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagden u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik. Hij bood zich aan als vervanging voor al die offers die niet meer acceptabel waren. Maar er is nog meer. Want zijn bloed is immers een offer. En we hadden bij die offers gezien, dat offerbloed, dat het vier kenmerken had. Dat bloed wat werd geofferd in de offerdienst. Nou, die vier kenmerken die vinden we ook terug bij het bloed van de Heer Jezus. Het bekrachtigt een nieuw verbond tussen God en zijn gemeente. Avondmaal, wat zegt God dan in Matthäus? Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond. Dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Het bloed heiligt ons, broeders en zusters. Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. We zijn apart gezet, we zijn heilig gemaakt, we kunnen zo bij hem binnenlopen. Die priester vroeger, die moest allerlei moeilijke dingen doen voordat hij één keer per jaar tot het heilige der heiligen waar God woonde mocht doordringen. En wij, dankzij het bloed van Jezus, mogen zonder schroom binnengaan bij God in het heiligste van het heilige. Dankzij het bloed, het heiligt ons. En natuurlijk, het bloed reinigt ons ook van zonde. Het reinigt ons ook. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hij zelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Niet een beetje, volkomen. Het reinigt ons volkomen. En het bloed heeft gezorgd dat het weer goed is gekomen tussen God en ons. Het brengt verzoening. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Alles wat ik hier nou net heb gezegd over het bloed van Jezus, dat wordt soms wel smalend de bloedtheologie genoemd. En sommigen zeggen dan, ach die bloedtheologie, dat is een vrede uitvinding, dat heeft Paulus bedacht. En dat is niet van deze tijd. En de mensen van deze tijd die wijzen dat soms af. Die zeggen, ach, ik wil niet leven bij de gratie van het onschuldig bloed van iemand anders. Ik zorg wel dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn daden. Nou, denk aan die rechtbank van daarnet. Als je dat zegt, dan mag. Je hoeft dat cadeau, dat geschenk, dat bloed niet te accepteren. Dat is een keus die we hebben. Maar als je het niet wilt accepteren, dan kom je op een dag zelf aan de beurt. Want als jij onrecht hebt gedaan, als je zonde hebt gedaan, dan eist God daar genoegdoening voor. Dat evenwicht moet hersteld worden. Een goede keus lijkt mij om dat te laten herstellen doordat je accepteert dat Jezus bloed daarvoor gevloeid heeft. Maar je hoeft het niet te accepteren. Je mag het weigeren. Ik vind geen aanrader. Als je dankbaarheid voelt voor dat offer, als je het wel accepteert, dan kun je ook vrij meedoen aan het avondmaal wat we vanmorgen vieren. Het brood laat ons stilstaan bij het verbroken lichaam van Jezus, die zich heeft laten offeren voor ons. Die zich heeft opgeofferd, letterlijk en figuurlijk. En de wijn laat ons heel specifiek stilstaan bij het bloed van Jezus. Ik hoop dat ik je vanmorgen, door wat ik verteld heb, jou goed heb kunnen doordringen van de waarde van Jezus' bloed. Het is geen goedkoop offer. Ik hoop dat we beseffen dat we dus ook niet goedkoop zondigen. Er is een zeer hoge prijs betaald voor onze zonde. En daarom wil ik je oproepen, als we straks avondmaal gaan vieren, sta daar dan eens heel bewust bij stil. Doe dat niet als een uitgehold ritueel, maar doe dat in het besef dat als je dat stukje brood in je hand hebt en dat stukje brood opeet, dat je daarbij denkt aan dat verbroken lichaam van Jezus, aan dat offer. En als je dat slokje wijn drinkt, dat je heel, heel specifiek nadenkt over dat vergoten bloed, dat kostbare, vervangende, onschuldige bloed dat voor jou heeft gevloeid en voor mij. En bedank hem voor dat wat zijn bloed in jouw leven mag betekenen. Amen.